Marcus 7, vers 31, waar staat: en hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea, door het midden der landpalen van Decapolis. En ze brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingeren in zijn oren en gespogen hebbende raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel zuchtte hij en zeide tot hem: Ephata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend en de band zijner tong werd los en hij sprak recht. En hij gebood hun lieden dat zij het niemand zeggen zouden, maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende: hij heeft alles wel gedaan en hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. En dat is dan het slot van dit hoofdstuk, al ben ik geneigd meteen om te slaan naar hoofdstuk 8, vers 22, omdat daar een gelijksoortige gebeurtenis plaatsvindt in Bethsaida, hetgeen ook aan het meer van Galilea is overigens. En zij brachten tot hem een blinde en baden hem dat hij hem aanraakte, dat is bijna letterlijk hetzelfde. En de hand des blinden genomen hebbende, leidde hij hem uit buiten het vlek. Komt ook overeen. En dan hem apart. En dan de dove, doofstomme apart. En hier neemt hij deze blinde apart. En legde de handen op hem. Die uitdrukking kwamen we zojuist ook tegen. En spoog in zijn ogen, staat er bovendien. Dat is toch een vieze gewoonte, lijkt mij, maar moet geen gewoonte worden, maar daarmee valt het te meer op natuurlijk. Het is een gelijksoortige gebeurtenis. En deze blinde wordt ook genezen. Nou ja, langzamerhand. Dat is de enige keer dat er niet genezen wordt van het ene moment op het andere overigens. En deze beide geschiedenissen staan trouwens alleen in Marcus. Alleen in dit Bijbelboek, zodat ze des te meer met elkaar vergeleken zouden worden. Maar goed, zover waren wij even niet. En we gaan terug naar Marcus 7, vers 31. Als hij wederom weggegaan, hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea. En er wordt ons zelfs bij vermeld hoe hij gegaan is, hoe hij gereisd is, namelijk door het midden der landpalen van Decapolis. Je kunt nog net van die eerste zin, dat hij ging van Tyrus en Sidon, dat hij weer terugging, hè? Daar kun je nog net van maken. Nou ja, wat nu volgt staat dus los van wat we zojuist gehad hebben. Zo van dan liet Tyrus en Sidon weer achter zich. Maar dat zal ons toch niet glad zitten, want daarna staat er weliswaar hij kwam aan de zee van Galilea, maar dan wordt er alsnog verteld dat hij gereisd was door de landpalen van Decapolis. Met andere woorden, deze geschiedenis wordt wel degelijk verbonden aan de voorgaande, wordt geassocieerd met het buitenland, om zo te zeggen. Want dat is het toch in elk geval. Tyrus en Sidon wordt eerst genoemd, net als in de voorgaande pericoop. Dat is nog steeds wat wij Libanon noemen. En wat we van oudsher noemen ook Fenicië. Die kuststreek daar, ten noorden van het officiële land Canaan. En de Decapolis wordt genoemd. Die grens daaraan loopt om Israël heen, min of meer. Naar het oosten, het oostelijk deel van, oostelijk van de Jordaan eigenlijk. Daar vinden we die 10 deka steden, want een polis heeft met verzekeringen maar weinig van doen. Een polis is een stad en omdat men zich in een stad geacht wordt veilig te voelen, omdat men omgeven is door een muur en verdedigd wordt en beschermd wordt, krijg je die andere toepassing van hetzelfde woord, polis. Maar een polis is een stad. Tyrus en Sidon. Het is wel aardig, we hebben langzamerhand geleerd, want dat hoop ik dan maar, hè, en anders leren we dat nu langzamerhand, dat deze onmogelijke details, deze details die voor de geschiedenis schijnbaar niets uitmaken, dat die fungeren als attributen, dat wil zeggen, ze helpen ons bij het begrijpen van de geschiedenis. Althans, het begrijpen ervan in de overdrachtelijke betekenis. Voor de rest valt er niks te begrijpen, want ons wordt niet uitgelegd hoe de Heer dat deed. Er staat wel wat hij deed, maar hoe je nou werkelijk zo'n, in dit geval een doofstomme genas, dat willen wij nog steeds weten. En aangezien wij denken dat het niet kan omdat wij het niet kunnen, wordt het verhaal als mythe beschouwd, hè. En is men overgegaan tot ontmythologisering van de Bijbel. Maar ja, laten we het daar maar niet over hebben, over theologie. De attributen zijn, dacht ik, duidelijk genoeg. Als u het vervelend vindt, dan moet ik u zeggen, dat kan ik niet helpen. Ik heb het niet geschreven, dus we zijn aan die geschiedenis. Ik zou zeggen, laten we het nou eens over iets anders hebben. Maar dat gebeurt domweg niet, hè. Wij blijven bij hetzelfde onderwerp. In de eerste plaats, Tyrus is ons woord rots. Het zijn drie letters, maar ze zijn wel door elkaar geraakt sinds de spraakverwarring, denk ik wel eens. Tyrus, rots. Dat was het ook. Dat is het ook min of meer. Er is alleen nog wat meer bij te vermelden bij Tyrus. Tyrus was namelijk ooit, maar dat is meer dan 2000 jaar geleden, 2300 jaar geleden of zoiets, en nog een paar, was het een eiland voor de kust. Het lag in het hart der zeeën, te midden van de zee. Nou ja, vlak voor de kust, hè. Net als St. Michael's Mount en Mont Saint-Michel, als vloed is dan wel te verstaan, hè. Een eindje uit de kust. Daarom was het een onneembare vesting feitelijk. Een rots die uit de zee omhoog stak, maar groot genoeg om er een stad op te vestigen. Het scheen ook een onneembare vesting te zijn. Wij lezen daar trouwens over in, moet ik even nadenken, Ezekiel 28 en 29, geloof ik. Is dat zo? Of wel, hè? In verband met de koning, dan wel de vorst van Tyrus. Ja, Ezekiel 28, dat is hem. En daar wordt van gezegd, ergens, dat Tyrus hoogmoedig is. Vandaar dat je meteen bij de duivel terechtkomt overigens. Want over hem wordt gesproken. Maar ik zoek de uitdrukking in het hart der zeeën of zoiets. Oh, dat is iets terug. Ja, ja.
Oh ja, en ook vers 4.
Dat dacht ik toch ook. Nou ja, in elk geval. Ja, 27 vers 32. Wie is geweest als Tyrus, als de uitgeroeide in het midden der zee? In het hart der zee. Klaaglied over Tyrus. Het was dus niet 28 en 29, maar 26, 27 en 28. Daar kun je het een en ander lezen. Het heette de ingangende zee, de volken in vele eilanden, Tyrus. Nou ja, goed, het was een eiland. Hier wordt een oordeel over Tyrus aangekondigd. Het wordt net gedaan alsof het al uitgevoerd was trouwens, want het is in de verleden tijd vertaald, zoals dat soms gaat. Maar zo'n oordeel is gekomen. Tyrus meende onneembaar te zijn, maar Alexander de Grote heeft er een einde aan gemaakt. In 300 zoveel voor onze jaartelling, wanneer het maar was. En wat hij gedaan heeft, of hij heeft laten doen, is hij heeft een dam geworpen vanaf de kust naar het eiland toe. En dat was het dan. En dat was het einde van Marken. Want over Urk wil ik het niet hebben. Dat is te pijnlijk, hè. voor te veel mensen. Maar in ieder geval, die dam is nooit meer verdwenen, want als je een keer zo'n dam, zo'n pier voor de kust legt, dan sleept het zaakje aan en daarmee dicht. En sindsdien ligt Tyrus gewoon op het land, hè. Nou ja, wel aan de kust, op een soort van schiereiland, maar die dam is in de loop der tijd aardig breder geworden. Kortom, het is geen eiland meer en als zodanig is het dus verdwenen. Maar het was al zo in de dagen van de Heer Jezus overigens, hè. Maar van oudsher is het een eiland der zee. En dat wou ik maar even gezegd hebben. En zo wordt het in het Oude Testament ook inderdaad beschreven. Maar u weet dat wij bij eiland der zee, bij die uitdrukking, ogenblikkelijk terechtkomen. Jesaja 42 en 49. En nog zo wat schriftplaatsen in verband met 10 stammen van Israël. De eilanden der zee, dan wel de eilanden in het westen. Hetgeen ook hier trouwens geen verschil maakt, want het is het westen uiteraard, hè, voor de kust. Enzovoort. Dat is wat opgeroepen wordt. En daar gaat het maar om, hè. In die naam Tyrus. Eilanden der zee. Nou ja. En daarna krijgen we ook de naam van Sidon. Die is eigenlijk veel moeilijker. Omdat ons de woordenboeken, of hoe heet die dingen, die laten ons daarbij in de steek. U weet, je kunt Bijbelse namen kun je opzoeken in een Bijbels namenboek, of hoe zo'n boek maar heet, hè. Of in de oude Loman-gids, kennen jullie die ook nog, de Loman-gids, met dubbel O. Er staat een heleboel in waar je niks aan hebt, maar achterin staat een namenlijst, en die ligt er bij mij wel langzamerhand helemaal uit. Maar daar kijk je dan in. En verder heb je nog Wiegers en Kat, geloof ik. Het boek van Wiegers en Kat heet dat, hè. Bijbels namenboek. En voor de rest, ja, dan moet je het tegenwoordig. Ik heb er een stuk of 6, 7, misschien wel meer, weet ik niet meer. In Duits, in het Engels, weet ik veel. Ik verzamel ze. Althans, voorheen. Ik heb nou wel genoeg, vind ik. Dus laat maar zitten. Maar ze hebben me nooit verder geholpen. Want ze zeggen bij Sidon dat het iets betekent als jagend. Of jagen. Tussen haakjes vissen. Wat hebben ze bedacht? Omdat Sidon aan de kust ligt. Dan wordt het dus jagen op vis en dan wordt het vissen. En dan vertalen ze het ook nog wel eventueel met met terzijde zijn of terzijde staan of terzijde liggen. En daar kom je weinig verder mee. Die boeken laten ons gewoon in de steek. Maar Sidon heeft iets met zijde te maken. Het woord Sidon komt namelijk van tsut in het Hebreeuws. Daar gaat de end eraf aan het eind. Dat is de wortel. Het tzadé en Waf en een dalet, voor wie het opschrijft. Dat kan je niet opschrijven. Een 90, een 6 en een 4. Zo schrijven we dat op. Dat is gewoon ons woord zijde. In de zin van één kant. Het Engelse side. Makkelijk zat. Dat tzadé gewoon als S uitgesproken en dan heb je hem. Kant. Dat is zo. Dat is ons Nederlandse woord, of ons Engels, het Engelse woord, wat je maar hebben wil. Dat is echter niet werkelijk de betekenis. De werkelijke betekenis is die van de uitvoering van een plan, de uitwerking van een plan. Volgens Samuel Hirsch, dat is onder de Hebreeuwse, de klassieke autoriteit op het gebied van het Hebreeuws. Een betere bron kan je niet hebben. Samuel Hirsch. Die zegt, het is de uitwerking van een plan. De negatieve toepassing daarvan is dat men bijvoorbeeld een val heeft opgezet. Of een net heeft uitgezet. En vervolgens aan de kant gaat staan of liggen of zitten met een pilsje, bij wijze van spreken, en dan maar afwachten of er wat in komt. En dan heb je al die betekenissen De betekenissen die in de boeken staan, heb je nu bij elkaar. Maar het is de uitvoering van één plan. Dat wil zeggen, dat is in elkaar gezet en nu ontwikkelt het zich vanzelf, als het ware. Een soort intelligent design, denk ik dan maar. Hè? Kan iedereen begrijpen waar ik het nou over heb. Hè? Maar het is een geweldige illustratie. Dat lees je dan bij zo'n Joodse bron, weet de man veel. Maar het is een geweldige illustratie natuurlijk van onze tegenwoordige bedeling. Waarbij sprake is van de uitwerking van Gods plan. In die zin dat aan het begin van onze bedeling bepaalde dingen geregeld zijn. En sindsdien staat God, of de Heer zo u wilt, aan de kant, terzijde. U weet wel, uit de Deuteronomium. Ik zal zien welk hun liedereinde wezen zal. Onder het motto, ik stond erbij en ik keek ernaar en ik zie wel. En de uitdrukking ik zie wel in het Nederlands betekent gewoon, ik doe er niks aan, ik laat het maar gewoon lopen. En dat is de situatie in onze dagen, waarbij sprake is van de uitwerking van een plan dat hij gemaakt heeft op voorhand. En aan het begin van onze bedeling trok hij zich terug, stelde hij zich als het ware terzijde, voer op naar de hemel, dan maar met de woorden uit Handelingen 1, zo letterlijk mogelijk. En intussen gaat zijn plan gewoon verder. Bovendien, die hele uitdrukking, dat plan Gods, dat is een uitdrukking hoofdzakelijk uit het Nieuwe Testament en hoofdzakelijk in verband met onze tegenwoordige bedeling. Kennelijk vindt de schrift het nodig om erop te wijzen dat wel degelijk het een en ander verloopt volgens Gods plan. De reden daarvoor is ongetwijfeld dat het er niet zo uitziet als je het plan niet kent. Maar tel je Tyrus en Sidon bij elkaar op, dan heb je het ongeveer wel. De zaligheid is gegeven aan de eilanden der zee. Een eiland der zee van mijn part. En van daaruit gaat het werk Gods verder. En dat kan met vissen te maken hebben, inderdaad. Daar hebben we wel wat teksten voor. Al was het maar een paar geschiedenissen over een wonderbare visvangst. Dat lijkt me meer dan voldoende. En Petrus wordt nog steeds afgebeeld, weliswaar met een sleutel, maar als men zich echt te buiten gaat om de figuur uit te beelden, heeft hij ook altijd nog wel een visje ergens om zich heen, hè, bij zijn voeten, aan zijn voet geplakt of zo. Hè? Petrus. Nou, ik weet niet of het gezien hebt, maar de beeld in Capernaum, daar heeft hij zo'n vis aan de voet. Petrus de vissersman, hè. Nou goed. Sidon dus als de uitvoering van één plan. In de zin van dat er niet zozeer actief aangewerkt wordt, maar in de zin van passief. Het is zo opgezet en zo gaat het dus verder. Dat is Sidon en dan, nou ja, de zee van Gallië, daar hebben we het al eens vaker over gehad. Ik denk niet dat dat nog noodzakelijk is om daarop te wijzen. Galilea is Gallië en dat brengt je automatisch hier in West-Europa en aan de kust van West-Europa. De Gallische Zee, om zo te zeggen. En door het midden der landpalen van Decapolis, dat lijkt me ook duidelijk, want de 10 steden zijn nog steeds een beeld van de 10 stammen. En dan weet je waar de volgende geschiedenis over gaat. Over de 10 stammen dus, en meer in bijzonder over Efraïm. En dus over zijn eerst geboorterecht en daarmee zijn priesterlijke functie in onze tegenwoordige tijd. Zie, en deze details die er voor de historie nauwelijks te doen, illustreren ons meteen waar deze geschiedenis over gaat. Zij brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak. Nou ja, ook zwaarlijk horen, maar vooruit, hè. Een dove die moeilijk sprak, dat heb je met doven. Ja, Zo is dat nou eenmaal. Als je moeilijk hoort, kun je ook moeilijk spreken, want je weet niet hoe je spreken moet. Men kan het doven wel leren, heb ik wel eens gemerkt, maar je hoort het altijd terug, hè. Aan de klank, aan de uitspraak. Ze kunnen zich soms verstaanbaar maken, maar daar heb je het dan ook wel mee gehad. En iemand die niet kan horen, spreekt ook niet, want hoe zou je leren spreken? Je moet een voorbeeld hebben, ze hebben het allemaal geleerd. Zonder dat we het wilden, maar we hebben het geleerd. We deden het gewoon na en dat was het dan. Door te horen. Vandaar dat doof en stom eigenlijk ook, de 1 Hebreeuws zeker, maar één woord is. Hè? Het is één ding, doof, stom. Wij plakken die twee woorden aan elkaar. En we hebben van het verschijnsel dat iemand niet spreken kan, afgeleid dat hij dan dus dom is. Hij heeft kennelijk niks te zeggen, dan is hij dom en vandaar dat dom en stom synoniemen geworden zijn in onze taal. Dat berust op een misverstand uiteraard, maar het ligt wel voor de hand. Bovendien, iemand die niet kan horen, leert ook niks, tenzij dat daar speciale moeite voor gedaan wordt om zo iemand wat te leren. Blijft allemaal moeilijk. Zij brachten tot hem een dove die zwaarlijk, dat wil zeggen moeizaam, moeilijk, sprak. Doof is kofos in het Grieks. Kofos, daar herken je ons woord kappen in. Afhakken, afkappen. Kopto. Kappen, afhakken. Dat wil zeggen afgesloten zijn. Het is daarmee een uitbeelding van de dood. Eigenlijk, hè? In de algemene betekenis van, volgens mijn woordenboek, is die van krachteloos zijn. Dat is wel aardiger, omdat het specifiek gaat niet om kracht, maar om het woord. Waar men weet kennelijk dat woord kracht is. Als men de macht van het woord niet heeft, dan is men zwak. Krachteloos zijn. Vandaar dat het woord stomp eigenlijk hetzelfde is als stom, in de zin van krachteloos zijn. Hè? Het mes is krachteloos als het stomp, namelijk bot, is. Enzovoorts. En dan heb je nog stomzinnig, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Toma. Zij brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak en baden hem, vroegen hem dat hij de hand op hem legde, uiteraard om hem te genezen, was de bedoeling. U zal daarbij moeten begrijpen dat oplegging van handen niet noodzakelijk is en dat het ook niet noodzakelijk is dat de Heer dat doet. Je kunt van de uitdrukking nog maken dat het misschien gewoon betekent ergens de hand in hebben. Dat wil zeggen dat hij er iets aan zou doen, dat hij handelend zou optreden. Maar het neemt niet weg dat alle klassieke artsen, ook in Bijbelse tijd, per definitie en in de eerste plaats magnetiseurs waren. En handoplegging was het woord voor genezingen. En of dat hier de bedoeling is, letterlijk, ik zeg altijd, hoe vaker ik de uitdrukking handoplegging lees in de Bijbel, of de varianten erop, hoe meer ik het idee krijg dat het helemaal nooit letterlijk bedoeld is. Maar overdrachtelijk. In welke betekenis dan ook. En deze is uiteraard die van genezing, vanzelfsprekend. Nou goed. En dan staat er, en hem van de scharen alleen genomen hebbende. Dat wil zeggen, hij zonderde hem af van de scharen. Dat is niet wat je normaal leest bij dit soort zaken. Deze keer echter wel. En ook in hoofdstuk 8, in verband met die blinden, lezen we precies hetzelfde. Hij leidde hem eerst buiten het vlek, het dorp uit, buiten de legerplaats, om zo te zeggen, buiten de scharen. In dit geval, de scharen heeft er niks mee van doen. Het gaat om een zaak die de wereld als zodanig niks aangaat, althans niet primair. En bovendien gaat het niet om de scharen, maar het gaat om één uit de scharen in dit geval. hetgeen ons automatisch weer brengt bij een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had, in hoofdstuk 5, waar wij van doen hadden met één schare, maar uit die schare was er één specifiek die hem had aangeraakt. Hetgeen meteen oorzaak was van enige discussie. En daarmee wordt er de aandacht ook voor gevraagd. Hier wordt die aandacht niet speciaal gevraagd, maar het wordt wel verteld. Eén uit de scharen. Hij nam hem alleen, stak zijn vingeren in zijn oren. En gespogen hebbende raakte hij zijn tong aan, kennelijk met dat speeksel. Al staat het er hier niet bij. Maar dat kun je afleiden uit hoofdstuk 8 vers 23. Hij spoog in zijn ogen. En hier komt de speeksel van de Heer op de tong van deze doofstomme. Dus dat mag niet al te moeilijk zijn. Gespogen hebbende raakte hij zijn tong aan met dat speeksel uiteraard en opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij en zei tot hem, Effata, dat is, wordt geopend. Het is een heel aardige, want hij stak zijn vingeren in zijn oren wat hij uitbeeld, want het is natuurlijk ritueel, dat was nergens voor nodig, dat weet u toch, hè. De heer hoefde de patiënt niet eens te zien, de kon op afstand ook. Wordt ons bij gelegenheid voorgehouden. Dus dat was niet nodig. Het zijn dus gebaren met zekere betekenis. En dit is ook een makkelijke. Hij doorboorde de oren van deze dove. En daar komen we met gemak op. Omdat de uitdrukking, oren doorboren, ontleend is aan het Oude Testament. Namelijk aan enige wetten, enige Mosaïsche wetten en in laatste instantie aan Psalm 40. En die zoek ik eerst even op. Ik bedoel, het is een uitdrukking uit het Oude Testament. Men zou die kennen. En dan ook inderdaad herkennen, eventueel nu in Marcus 7. Dat is in Psalm 40, vers 7. Ik lees hem vanaf vers 6. Psalm 40, vers 6. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde, dat wil zeggen op rij en systematisch en dus wetenschappelijk. Bij uw verhalen zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Het kan nooit volledig zijn, het is zo veelomvattend en ook veelzijdig uiteraard. En dan, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, gij hebt mij de oren doorboord, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie ik om in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen en uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente, zie mijn lippen, bedwing ik niet, heren, gij weet het. En zo verder. Dit zijn woorden die worden aangehaald in Hebreeën hoofdstuk 10... en daar met grote stelligheid toegepast op de Heer Jezus. Daar gaan ze dus over. En zoals altijd in die psalmen, het is de Heer zelf in de eerste plaats die daar aan het woord is. En de idee achter Hebreeën, waar het uitgebreid geciteerd wordt, is een eenvoudige. De woorden van de Heer zijn, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, brandoffer en zondoffer, een offer voor de zonde staat er dan geloof ik, hebt gij niet gewild, enzovoort. En daarna zie ik kom, in de rol des boekjes van mij geschreven. Dat wil zeggen dat deze altestamentische inzettingen met betrekking tot al die offers, dat inzettingen zijn die op voorhand wezen op het werk van de Heer Jezus Christus. En ik bedoel niet zijn kruisiging, zeg ik er meteen ook maar even bij, maar ik bedoel het eenmalige offer van Christus. En u weet wat ik dan zeg, ik zeg het met nadruk er nu ook weer bij. Ik ben geneigd te zeggen, het spijt me wel, maar dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen. Maar ik zeg het er met nadruk bij, men is gewend om de kruisdood van de Heer Jezus te beschouwen als één offer en spreekt daar dus zo ook over. Ik ben van mening dat dat in de hele Bijbel niet gebeurt. En dat zodra gesproken wordt over een offer dat de Heer Jezus Christus zou gebracht hebben, gaat het niet over zijn kruisdood, maar gaat het over wat daarna volgde. Dat hele idee van een offer dat hij gebracht zou hebben namelijk, wordt in de Bijbel verbonden met zijn opstanding, waarbij hij gesteld werd tot hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En waardoor het noodzakelijk was dat ook deze wat zou offeren, want een hoge priester wordt geacht iets te offeren. Omdat hij hoge priester is, om zo te zeggen. En de kruisdood van de Heer Jezus kan dat offer niet zijn. Om de eenvoudige reden dat er zelfs een heel hoofdstuk is, Hebreeën 7, dat ons uiteenzet langs allerlei wegen dat de Heer Jezus helemaal geen priester was in zijn aardse omwandeling. Waarom dat zo uitgebreid moet, ontgaat mij ook enigszins, want het lijkt me toch duidelijk, hè? Hij was geen priester, want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is over welke stam Mozes niets gezegd heeft van een priesterschap, staat er. En hij werd tot priester gesteld toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, namelijk in zijn opstanding, et cetera, et cetera. Toen was hij dus hoge priester, toen heeft hij vervolgens een offer gebracht, hij offerde namelijk zijn lichaam, zichzelf. En dat offer werd inderdaad aangenomen, dat wil zeggen, God nam hem aan, inclusief zijn lichaam om zo te zeggen, inclusief u en mij dus, als gelovigen. En zo zijn wij geworden tot priesters van het nieuwe verband, naar de ordening van Melchizedek en dat soort dingen meer. En dat is wat in Hebreeën 10 gezegd wordt. Onder aanhaling van deze psalm. En die aanhaling is om aan te geven dat een en ander volledig in overeenstemming is met de oud-testamentische symboliek. Namelijk al die inzettingen onder het oude verbond, al die ceremonieën in tabernakel en tempel, wijzen op een of andere wijze op voorhand naar het werk van Christus. Maar voor zover daarin zijn kruisdood beschreven wordt, is het niet in verband met een offer op het altaar, maar is het in verband met de slagbank die daar in sommige gevallen noodzakelijk aan vooraf gaat. Ik bedoel nu gewoon te zeggen dat je onmogelijk het kruis van de Heer Jezus kunt beschouwen als één altaar. En als dat niet was, dan was dus ook geen offer. Het offer komt op het altaar. Alleen als het gaat om levende offers, worden die offers eerst gedood op de slagbank. Maar ja, daar eindigen heel wat dieren op de slagbank, zonder dat ze ooit geofferd worden. Dat zijn twee verschillende dingen. Geen offer zonder de slagbank, als het tenminste om een dierlijk offer gaat. Maar de slagbank brengt niet automatisch een offer. Die heb je toch, hè? Dat mag toch niet al te moeilijk zijn. Ja, goed. En of het in onze terminologie past om de kruisiging een offer te noemen, ja, dat kan best wezen, daar past het wel in, maar het is onbijbels. Wij gebruiken dat woord offer veel breder dan de Bijbel dat doet. Je moet ermee oppassen. En dus de termen, deze Bijbelse termen, niet op een onbijbelse manier gebruiken. Bovendien, als een zondaar sterft omdat hij een zondaar is, kun je dat toch onmogelijk een offer noemen? En de Heer stierf voor ons zondaren in onze plaats. Is dat dan een offer? Ja, omdat het in onze plaats was, zegt u. Dan heeft hij zich aan ons geofferd. En daar gaat het ook al niet over. Zie, je komt er niet mee weg. Het is domweg niet bij ons. Nou goed, daar heb ik een hele serie banden van. Bespreek ik alle schriftplaatsen waarover een offer gesproken wordt. Althans in verband met de Heer Jezus. Eventueel, of wat in de buurt komt. En daar blijkt dat gewoon uit. Dat is makkelijk genoeg. Meer schriftplaatsen waren er niet en meer opties hebben we dus ook niet. En het is zeer verhelderend, want het lijkt mij, als je dit niet weet, dan is het onmogelijk om de brief aan de Hebreeën te begrijpen. Maar dat maar weer even terzijde. Maar midden in die opsomming, wat is een opsomming, lezen wij inderdaad de uitdrukking, gij hebt mij de oren doorboord, in vers 7 van Psalm 40. Die zin wordt in Hebreeën 10 niet aangehaald, die wordt overgeslagen. De andere zinnen wel, namelijk in de rol des boeks is van mij geschreven, zelfs toegelicht als in het begin des boeks is van mij geschreven, wat niet noodzakelijk wat anders is. En een uitdrukking als, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, slaat dan op het offer dat de Heer gebracht heeft, in zijn opstanding, ter vervanging van al die oud-testamentische offers, die in de praktijk nutteloos waren. Dat zat er allemaal bij in Hebreeën, dus dat is makkelijk genoeg. En de uitdrukking, en uw wet is in het midden mijns ingewands, is, als u mij vraagt, gewoon een verwijzing naar de Ark des Verbonds, het meest heilige voorwerp in Israël, als uitbeelding van de opgewekte Christus, uiteraard. Hè? Want wat was er ook alweer in de Ark des Verbonds? Het was een kist, maar wat was erin? De wet, het woord Gods. En dat is een beeld van Christus, in wie het woord Gods bewaard wordt, hè? Die de waarheid betracht, enzovoorts. En daarna ook predikt, want dat is vers 10 en 11. En daar vinden we beschreven het tegenwoordige werk van Christus als de hoge priester van het nieuwe verband. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. U weet wel, in het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En hoe dat maar staat, vele malen in de psalmen. Het is allemaal de beschrijving van zijn hogepriesterlijke werk. Maar tussenin staat, gij hebt mij de oren doorboord. Ik misnoodde een schriftverwijzing daarbij. Maar het had een verwijzing kunnen zijn naar Exodus 21. Waar wij komen in de afdeling bijzondere wetten. Want dat staat er boven. Exodus 21. Waar staat? Vers 2. Als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult, die zal 6 jaren dienen, maar in het 7e jaar zal hij voor vrij uitgaan. Om niet. Moet men hem loslaten. Indien hij met zijn lijf ingekomen zal zijn, zo zal hij met zijn lijf uitgaan. Indien hij een getrouwd man was, zo zal zijn vrouw met hem uitgaan. Indien hem zijn heer een vrouw gegeven en zij hem zoon of dochter gebaard zal hebben, zo zal de vrouw en de kinderen haar heren zijn en hij zal met zijn lijf uitgaan. Maar indien de knecht ronduit zeggen zal, ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet vrij uitgaan, zo zal hem zijn heer tot de machthebbers, de goden, Elohim, hè? Zo zal hem zijn heer tot de machthebbers brengen, daarna zal hij hem aan de deur of aan de post brengen, dat wil zeggen niet de PTT, maar de deurpost, hè? Aan zijn deur of aan de post brengen, en zijn heer zal hem met een priem zijn oor doorboren en hij zal hem eeuwiglijk dienen, dat wil zeggen voor altijd. Dat is de inzetting over de slaaf die 6 jaar zijn heer zou dienen, daarna gaat hij vrij uit. Maar als hij wil, kan hij zeggen, ik wil helemaal niet vrij uitgaan, bevalt me je best, ik wil deze heer dienen. Dan wordt hij met een priem dwars door zijn oorlelletje, zegt men dan, daar is het voor, hè. Wordt hij aan de deurpost vastgeprikt. Je mag aannemen dat daarna ook weer de priem, de els, zo heet zo'n ding, die weer uitgehaald wordt voor het gemak. Nee, daarom heet zo'n oorring een slavenring, dat weet u toch, hè. Het was dwars door het oor. En je kunt je eventueel dus laten ringeloren. Ringeloren, of was het ringeloren? Ja. Ringeloren. Dan krijg je een ring door je oor. Dan moet je doen wat een ander zegt, dan word je horig in Oud-Nederlands. Het idee is gewoon dat het oor wordt doorboord, zodat de persoon in kwestie nu ineens horen kan. Het is een beeld van tot geloof komen. Dat men het woord ontvangt. Horend gemaakt wordt, zo je wilt. Maar dat gebeurt als men tot geloof komt. Het is nog altijd zo, dat is wat 1 Korinthe 2, meen ik, uitlegt. Nou ja, uitlegt, gewoon zegt. De natuurlijke mens ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn een dwaasheid. Met andere woorden, hij moet eerst op zijn minst wedergeboren worden om de dingen te kunnen ontvangen. Waarom dat is en hoe dat is en hoe dat werkt, weet ik ook niet, maar het is een Bijbels gegeven. Hè? En het doorboren van het oor, dit gebaar hier, deze ceremonie, is de uitbeelding van dat iemand orig gemaakt wordt. En dus, hè? Natuurlijk, de priem gaat niet door zijn trommelvlies, maar door zijn oorlelletje. Maar het is een uitbeelding van dat iemand oren gewassen worden. Uitgewassen worden. Weet zoiets? Uitgespoten, ja. Laat je oren uitspuiten. Zo, ja, dank u. Dat is wat het uitbeeldt. En diezelfde inzetting vinden wij ook in Deuteronomium 15... En hij zal niet alleen uitgaan, maar hij zal van alles meenemen, meekrijgen. Maar daarna staat er ook in vers 17 van Deuteronomium 15. Zo zult gij een priem nemen en steken in zijn oor en in de deur. Achtereenvolgens, dus met het oor aan de deur vast. En hij zal eeuwiglijk, dat wil zeggen onbeperkt, uw dienstknecht zijn en aan uw dienstmaagd zult gij ook al zo doen, et cetera. En daarna zal hij ook loon betalen, maar vooruit maar weer. Hij wordt met een priem aan de deur vastgeprikt. Even zo uit de losse pols, voor zover ik mij herinner, is een priem, heeft een getalswaarde van 400 en drukt inderdaad uit onbeperkt. Meer is er niet, verder gaat het niet, dat is alles wat er is. En hij wordt vastgeprikt aan de deur, maar u weet hoe dat zit met die deur. De deur is en blijft een beeld van Christus zelf. Heeft van doen met opstanding uit de dood, uiteraard. De poort des rechtvaardigen, of der rechtvaardigen. Het is de ingang in het koninkrijk, of wat het allemaal maar wezen mag, enzovoorts. En wij als gelovigen, ons worden de oren doorboord. Wij worden verbonden voor onbeperkte tijd, eeuwiglijk zeg maar gewoon. Aan de deur, dat wil zeggen aan de levende Christus. Maar de eerste die het overkomt is uiteraard de Heer Jezus zelf. Over hem gaat het in de eerste plaats uiteraard. Hè? Ja, je neemt het af en legt het ergens neer. Hè? Te luisteren. Men zou luisteren, ja, horen. Men wordt horig gemaakt. Was de bedoeling... En dat is het doorboren van het oor. Nou ja, een dergelijk gebaar maakt de Heer Jezus. Hij stak zijn vingeren in zijn oren, staat er. Hij doorboorde als het ware zijn oren. En gespogen hebbende raakte hij zijn tong aan. Die is ook niet al te moeilijk. Want dat speeksel, dat is gewoon water uit de mond. En is altijd de uitbeelding van het woord dat iemand spreekt. Spraakwater. Als je een droge mond hebt, kun je niet spreken. Daarom krijgt de spreker altijd een glaasje water. Dat was tenminste... Vroeger was dat altijd zo, maar... Doe maar weer, hè. Want van de zenuwen krijgt hij nog een droge mond ook. Komt er nog eens bij. Nee, joh. Doe maar. Woord. Water uit de mond. Wij kennen trouwens nog zo'n verhaal, maar dat ga ik maar niet vertellen, denk ik. Dat is wat ingewikkeld. Over een ezelskinnebakken. Dat is dan de kaak. Spreekding van een ezel. En ezels kunnen spreken. Doen het meestal niet, maar ze kunnen het wel. Hebt u in de Bijbel gelezen. En met zo'n kinnebakken kun je nog de Filistijnen om zeep helpen. Misschien ook wel handig. Maar het woord voor kaak is tegelijkertijd ook een woord voor bron, voor water. Maar goed. En dat levert soms wel eens problemen op in de vertaling. Dat is omdat zo'n woord dubbelzinnig is. En met het idee is dat dat kinnebakken, dat is de onderkaak dus, dat dit vol water staat. Dat hoort zo in ieder geval. Nou goed, ga ik verder niet uitleggen. Maar de speeksel van de Heer is gewoon een beeld van het woord van God. Onder het motto, een mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. En soms geciteerd als bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En dat woord staat er niet altijd bij. Dat vind ik wel leuk, hè. In de Bijbel bedoel ik, hè. Bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. Maar het is uiteraard zijn woord en het wordt uitgebeeld door water. Want water is nou eenmaal de Bijbel door de uitbeelding van het woord Gods. Van de beloften Gods. Dan gaat het over bronnen of putten. Of van oordeel Gods. Dat is meestal niet best. Er zijn het zeeën of wateren waarin men zou kunnen omkomen. En waaruit men eventueel gered moet worden. Maar water is het woord Gods. Met andere woorden, de bedoeling is dat deze dove voortaan het woord Gods ontvangt en dus ook zou spreken. En het wordt als een wonder beschouwd. Onder het motto, dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Nou ruk ik een tekst uit zijn verband, maar het idee blijft gelijk. Waar we het over hebben is makkelijk genoeg. Het probleem van Israël was immers dat men niet naar het woord Gods wilde luisteren. Men wilde niet horen. Het maakte hen meteen ook onbekwaam dus voor hun functie als volk van God. En dat was de functie om dat woord Gods te bewaren, minstens zelf. Maar dan moet men het eerst ontvangen of horen. Laat staan dat men het woord Gods ook nog zou spreken. Maar dat was wel de bedoeling. Dat weet tegenwoordig niemand meer. Tegenwoordig kijkt men al vreemd op als men tot de conclusie komt dat heel de Bijbel primair geschreven is aan Israël. Ja. Vertel me eens wat nieuws. Dat is ook de manier waarop velen bepaalde Bijbelse waarheid wegredeneren. Dan zeggen ze, ja, maar dat is niet voor ons. Dat is voor Israël. Kunnen ze altijd bewijzen. Dat is een goede reden voor waarom ze dat bewijzen kunnen. Israël was de postbode. Waarom nou te denken dat al wat erin staat ook daadwerkelijk voor de postbode zelf bestemd was? Ja, dat is nog iets anders. Maar Israël was toch dat volk waaraan God zijn woord had toebetrouwd. Israël als volk was geroepen in de priesterlijke functie om te verkondigen de deugden desgene enzovoorts. Kortom, om het woord Gods te ontvangen en te beheren. Dat is de priesterlijke functie. Dus het werd altijd bij Israël afgeleverd, ongeacht of het over Israël ging. Dat is een heel ander ding. maar dat er bij Israël werd afgeleverd, dat is een duidelijke zaak, maar het betekent ook dat aangezien de postbesteller zijn werk niet goed deed, met excuses voor de uitdrukking dan, hè, aangezien dat volk als priesterlijk volk zelf dat woord niet serieus nam, om zo te zeggen, en dat is nog netjes gezegd, betekent het dat het zichzelf daarmee disqualificeerde voor het ambt. Nou ja, dat is wat ik inmiddels voor me heb liggen, hoopte ik. Ja, dat is ook zo. In Hosea 4, dat vind ik zo'n standaard schriftplaats in dit verband. Hosea 4, vers 6. Mijn volk is uitgeroeid, of wordt uitgeroeid, gaat ten gronde of iets dergelijks, heeft men er later van gemaakt. Maakt mij niks uit, de betekenis is gelijk. Mijn volk zou ophouden mijn volk te zijn. Daarover handelen in ieder geval de eerste twee hoofdstukken van Hosea. Daar kennen we de uitdrukkingen trouwens ook van. De uitdrukking mijn volk en niet mijn volk. Namelijk Ami en Lo-Ami. En Ami zou Lo-Ami worden, hetgeen enige malen aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. In Romeinen 9 en 1 Petrus 2 of zoiets, hè. Over die termen gaat het, Lo-Ami, Lo-Ruhama. En nu staat er gewoon letterlijk, mijn volk Ami staat er dus in het Hebreeuws, hè, met de naam uit hoofdstuk 1 en 2. Ami, mijn volk is of wordt uitgeroeid of zal worden uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. U weet toch hoe dat zat? U kent Jesaja 28 toch ook? Dat zijn allemaal standaard schriftplaatsen. Die moet je zo eigenlijk uit je hoofd kennen. Hè? Jesaja 28. Dat is dat hoofdstuk waar sprake is van spreken in tongen. Waarbij de Heer zegt, hun tafel is vol met drek. De Heer zegt, ik heb Israël wat te bieden, maar hun tafel is vol met uitspuwsel. En met drek, er is geen plaats op die tafel. Aan wie zou ik dan de kennis leren, staat er. Aan wie zal ik de kennis leren? Waar moet ik het neerzetten? Er is geen plek. In de Israëlitische, dan wel de Joodse traditie, cultuur, gemeenschap, dat is toch wat de tafel is. Er staat wel veel op die tafel. Sommigen zeggen het is een rijke cultuur. En de Heer zegt, nou het is niet rijk, maar er ligt zo, het is vol met afval. In gedachten ben ik eilat en kijk ik vanaf de gaanderij op die tafels die zojuist verlaten zijn door enige keppeldragers. Man, wat een zooi op die tafel. Ik heb er nog een foto van gemaakt. Maar het is gênant om te zien hoe men die tafels achterliet. Maar ik heb toch een foto gemaakt. Ik denk, misschien heb ik nog eens een plaatje nodig bij Jesaja 28. Maar goed. Ja. Nee, weet je wat het is? Zo'n foto maken helpt om het te onthouden. Dus nou weet ik het nog, hè, hoe dat was. Man, wat zag dat eruit. Maar goed, dat is Jesaja 28. De Heer zegt, ik kan het niet kwijt. Aan wie zal ik dan de kennis leren? Dat is nou precies de vraag. Aan wie? U weet het antwoord, hè? Nou, niet aan het Joodse volk, maar aan een ander volk. Aan wie de arm des Heren zal worden geopenbaard. Maar dat is weer een ander hoofdstuk in Jesaja. Hij zal gevonden worden door degenen die naar hem niet vraagden. Weet u nog? Dat is weer een ander hoofdstuk uit Jesaja. Nou goed, mijn volk is uitgeroeid of wordt uitgeroeid of zal worden uitgeroeid omdat het zonder kennis is. En dan nog een keer, terwijl gij de kennis, dat is dus het woord Gods, verworpen hebt, heb ik ook u verworpen. Het is bijna gewoon Deuteronomium wat het maar was, 31 of 32, waar de Heer zegt, jullie hebben mij in vergetenis gesteld, nou zal ik jullie in vergetenis stellen. Jullie kijken naar mij niet om, voorlopig kijk ik naar jullie niet om. En daar staat die uitdrukking, ik zal zien welk hun liedereinde wezen zal. En hier staat, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen, dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Dat wil zeggen, het hele volk zou ophouden ami te zijn. Dat is hoofdstuk 1 en 2. Het zou namelijk lo-ami, niet mijn volk worden. Daarom blijf ik volhouden dat het Joodse volk niet Gods volk is. Dat het dat zal zijn. Ja, dat is zo. Althans een deel ervan. Ik bedoel, een deel van de Joden zal het volk van God zijn. Maar dat is weer een deel van het volk God. Want het gaat dan toch uiteindelijk over alle 12 stammen van Israël, hè, officieel. Hè. Maar goed, ik heb u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En nog een keer, terwijl gij de Torah, de truth, de waarheid, de kennis, het woord Gods, het onderwijs, terwijl gij de wet uw Gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen in vergetenis stellen, zal ik ook uw kinderen vergeten. Hier wordt aangekondigd dat dit volk, Ami, ontslagen zal worden uit die positie van priesterlijk volk. Maar, nou ja, ik zal mijn best doen hier dan niet op in te gaan, op hier Hosea 1 en 2. Maar wat er gezegd wordt in die hoofdstukken, is dat terwijl tot hen gezegd wordt, gij zijt mijn volk niet, zal niettemin tot hen gezegd worden, gij zijt mijn volk. En dat is een moeilijke uitspraak, die dus in het algemeen wordt weggeredeneerd. Maar wij weten hoe het zit, het mag helemaal niet moeilijk zijn. Dat wil zeggen, het priesterambt wordt van het Joodse volk weggenomen, het wordt gegeven aan dat andere volk, waarvan deze doven in Markus 7, maar ook die blinde in Markus 8. De uitbeelding is uiteraard. Hè. En ik refereerde feitelijk aan Hosea 1, waar staat in vers 9, hij zeide, noem zijn naam Lo. Dat betekent niet, hè, dat weet u. Hè. Lo Ami, zo heb je ook Lo Loene en Lo Sjoege. Nou, de Indiëtisch wordt het dan lauw, maar dat maakt niet uit. Dat is dat woord, hè. En onze gids riep het ook regelmatig. Lo, 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 zei hij dan. De telefoon, hè. Lo, lo, lo. Lo, lo, lo. Shabba. Luister, zei hij dan. Niet, niet, niet. Nee, nee, nee. Maar goed. Gij zult het lo, ami, want gij lieden zijt mijn volk niet. En ik zal dus ook de uwe niet zijn. Hij is ook niet de God van Israël dan. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee. Komen we nou weer bij de eilanden der zee. Als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn. Gij lieden zijt mijn volk niet. Tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levende gods. Dat wil zeggen, gij zijt mijn volk wel. En het probleem ervan is, dat wij lezen ter plaatse, en wij willen dan weten welke plaats dat is. Hè. Je moet hem wel nauwkeurig lezen. Hè. In welke plaats wordt tot hen gezegd, gij zijt mijn volk niet? Kan niet schelen welke plaats je noemt, want de volgende zin wordt dan, volgende vraag wordt, en in welke plaats wordt tot hen gezegd, gij lieden zijt mijn volk wel? En daar krijg je geen antwoord op. Het hele punt is dat het ook niet over plaats gaat, geografisch, in de ruimte dus, maar het gaat over plaats dus, in de tijd. Dat wil zeggen, ten tijde. En, maar u weet toch de gangbare verklaringen, er zijn er twee. Er zijn twee redelijk gangbare verklaringen. De ene is het Joodse volk, of beschouwt men als Israël, wordt aan de kant gezet en de kerk komt ervoor in de plaats en that's it. Laten we zeggen, dat is de gereformeerde, of moet je zeggen, calvinistische variant. Daar hebben dus de Rooms-Katholieken ook van huis uit, hoor. Kerk in de plaats van Israël gekomen en dat is het. laat men erbij. De dispensationalistische variant is deze, dat Israël is in het verleden tot lo-ami gemaakt en zal in de wederkomst van Christus alsnog ami worden. Dat is niet dezelfde tijd dus, dat is een andere tijd. In welke plaats is het dan en daar heeft men geen antwoord op. Maar het antwoord is, de werkelijke verklaring is, dat op het moment dat tot een deel van het volk gezegd werd, het Joodse, gij zijt mijn volk niet, werd op hetzelfde, in dezelfde tijd tot het andere deel van het volk, dat wil zeggen tot Efraïm gezegd, gij zijt mijn volk. Bovendien, volgens zowel 1 Petrus als Romeinen 9, moet die uitspraak, gij lieden zijt mijn volk wel, gij zijt kinderen des levende gods, moet die uitspraak al gedaan zijn, want er staat daar. En het wordt op ons van toepassing gebracht. Als gemeente in de praktijk. Vandaar dat men makkelijk kan zeggen, het slaat op de gemeente. Maar het is iets te kort door de bocht. Wat nauwkeuriger is, dat het gaat om de 10 stammen van Israël. En daaruit komt de gemeente voort. Dat wil zeggen, in werkelijkheid wordt natuurlijk, in de praktijk, de facto, wordt dat priesterambt alleen gepraktiseerd door de gelovigen. Dat is dus de gemeente. Maar het rust officieel bij het volk als zodanig. In het volk is Efraïm dan wel alle 10 stammen van Israël. Dat mag toch niet moeilijk zijn? Het berust in de praktijk bij het gelovige overblijfsel eruit, maar dat zijn wij dan. En dat het is ter plaatse, namelijk in dezelfde tijd, dat kunt u ook eventueel lezen in Jeremia 18, maar die ga ik niet opzoeken, want het is tijd voor de pauze, maar in Jeremia 18, vers 7 en 9, waar sprake is van de pottenbakker die een werk maakt op de schijven, en hij maakte een vat, en terwijl de profeet toekijkt, verdierf de pottenbakker het vat onder zijn handen, en maakte prompt uit dezelfde klomp leem alsnog een vat ter ere. Ook aangehaald trouwens in Romeinen 9. En niet, hij verdierf het vat, ging toen schaften, pilsje erbij, en kwam na verloop van tijd weer terug en maakte alsnog een ander vat. Zo van, dat is de toekomstige bekering van Israël. Nee, hij deed het meteen. Een ander vat uit dezelfde klomp leem. Leem als uitbeelding uiteraard van Israël. Eerst een vat ter onere dat vernietigd werd en hetgeen ook toegelicht wordt in Romeinen 9. En vervolgens alsnog, maar op dezelfde tijd logischerwijze, een vat ter ere. En dat slaat op onze tegenwoordige tijd. Wij waren bij vers 33 en 34, de genezing van een doofstomme als uitbeelding van de 10 stammen van Israël in het algemeen en Efraïm in het bijzonder. Want dat is waar het over gaat. Een volk dat in duisternis wandelde, zou licht zien. Maar dat is de genezing van die blinde in hoofdstuk 8, uiteraard. Maar hier gaat het over een dove, dat wil zeggen een volk dat niet horen kon, zou niettemin horen. En vervolgens uiteraard ook spreken. En dat is wat uitgebeeld wordt. De aanstelling van de 10 stammen nu alsnog in de priesterlijke functie. Hij raakte zijn tong, even kijken, de gespogen hebbende raakte hij zijn tong aan. Men zou hier ook naast leggen Johannes 9, de genezing van de blindgeborene, speeksel op zijn ogen, ga heen in en was u in het badwater Siloam. Gaat over dezelfde dingen. Vers 6 is dat van Johannes 9. Maar goed, ik ga daar nog niet verder op in, maar daar speelt het speeksel dus ook een rol. En dan vers 34 van Markus 7, en opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij en zei, Effata. Opwaarts ziende naar de hemel, dat brengt je meteen in Johannes 1, in Handelingen 1. Bij Mannen, waar staan jullie dan nou te kijken naar de hemel? Deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem hebt in hemel zien heenvaren. En dus staan ze daar nu nog te kijken, in afwachting van dat hij wederkomt. Bij wijze van spreken, maar wij lopen toch onze loopbaan ziende op Jezus die gezeten is aan de rechterhand Gods. Ja, Hebreeën hoofdstuk 12, de eerste versen. Wij heffen toch onze hoofden omhoog, in afwachting van onze toekomende verlossing heet dat, hè. Of dacht u van hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Met dank aan Isaac da Costa. Maar goed, opwaarts ziende naar de hemel, we leven in een bedeling waarin hemelse dingen gerealiseerd worden, zuchtte hij als uitdrukking van de geest, uiteraard, hè, komt overeen met hij blies op hen en zij ontvangt de Heilige Geest. Komt ook overeen met Zachariah 4, niet door kracht nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Sprekend over onze tegenwoordige bedeling. Ook daar. En hij zei tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend. Dat kan, een dove instituut heet dus meteen Ephata, hè? En een blinde instituut heet Bartimaeus. En, men is vindingrijk soms hoor. En dat geven ze voornamelijk, maar goed. Ephata wordt geopend. Men kan dat natuurlijk op de oren en eventueel de mond van deze man laten slaan. Dat kan, maar Ephata komt van het Hebreeuwse patach. En dat betekent openen, losmaken, bevrijden, beginnen, zelfs graveren in de zin van schrijven. Maar dan ook in de zin van gaan schrijven, iets openmaken, graveren, dan maak je ook wat open. Hè? Maar hoe dat ook zij, het is meer dan dat. Bovendien, dat woord patach dat vertaald wordt met wijd openen, losmaken, bevrijden, beginnen, graveren, wordt als zelfstandig naamwoord gewoon ook vertaald met deur. Deur. Daar, waar je deur kan, hè. Ephata wordt geopend. Ik ben geneigd hem te lezen als hiermee verklaar ik het buffet, dan wel het nieuwe verbond, voor geopend. Daar komt het op neer, hè. Want dat is toch wat het uitbeeldt. Het aanbreken van het nieuwe verbond en daarmee onze tegenwoordige bedeling en daarmee de aanstelling van een ander volk in de positie van Ami, in de positie van priesterlijk volk. Niettemin staat er, vers 35, en terstond werden zijn oren geopend, en zijn, de band zijn er tong werd los. Men spreekt dan ook van een tongriem, maar vooruit, dat is een dat is biologie dan, dus die band onderaan de tong, hè. Bij sommige kinderen moet de tongriem losgesneden worden, omdat de tong vastzit. Aan de onderkant. Nou goed. Maar men kan dat natuurlijk ook overdrachtelijk nemen. En als wij zeggen, iemand is goed van de tongriem gesneden, bedoelen we het ook overdrachtelijk. Dus zo zou ik hem maar lezen. Zijn tong werd los en hij sprak recht. Dat wil zeggen, goed. Zonder problemen en niet meer zwaarlijk. Hij sprak in één keer goed. En dan meteen erachteraan. En hij gebood hun lieden dat zij het niemand zeggen zouden. Nou ja, die kennen we al. Want die kwamen we hiervoor ook al tegen, dacht ik. In eerdere hoofdstukken. Maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. En ook dit verwijst naar onze tegenwoordige bedeling, waarin sprake is van verborgene dingen die gerealiseerd worden, dan wel gerealiseerd zouden worden. Maar ze worden wel degelijk gepredikt, uiteraard. Hè? En los daarvan, de historische betekenis blijft ook altijd dezelfde. Namelijk, dit zijn duidelijke tekenen van zijn messiaschap. Men zou eruit concluderen ook dat de Heer Jezus de Messias is. Maar dat is uiteraard prematuur, heb ik in de tijd gezegd. Dat zou hij pas zijn in zijn opstanding. En voor het zover is, wordt men geacht te zwijgen. En het mooiste voorbeeld daarvan vind ik nog steeds Matthäus 16, waar Petrus het gewoon ronduit zegt: gij zijt de Christus. En hij krijgt meteen te horen dat hij daar zijn mond over moet houden. Hè? Maar goed, we hebben al die 20 schriftplaatsen in het verleden al een keer opgezocht hier, dacht ik. Toch? Niemand durft wat te zeggen, want als je zegt nee, dan ga ik dat nu doen. En dan wordt het zo laat. Maar wij waren in Marcus 3 al. Nee, Marcus 1 eigenlijk al. Zie dat gij niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon u aan de priester. En we waren in Marcus 3, hij gebood hun scherpelijk dat ze hem niet zouden openbaar maken. En in Marcus 5, hij gebood hun zeer dat niemand dat zelf zou weten. En zei dat men haar te eten zou geven en dat soort dingen meer. He? Heb je ze allemaal op een rijtje? Mm-hmm. Mooi. Ja, goed. Nou, dit was er dus ook zo een, hè? Zij verkondigden het des te meer, en zo hoort het ook. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende: hij heeft alles wel gedaan. Wel in de zeker, niet als tegenovergestelde van niet, maar in de betekenis van goed, uiteraard. Hè. Hij heeft alles wel gedaan, en hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. Dat wil zeggen, dat gebeurt hier. Je vraagt je af wat dat alles dan mogen zijn. Hij heeft alles wel gedaan. En het enige antwoord dat ik ken is dat het slaat op de tekenen die met de komst van de Messias gepaard zouden gaan. Zoals die worden aangekondigd, met name in Jesaja. Ik mis dan altijd die verwijzingen. Hè? Die horen hierbij te staan. Want daar worden dit soort wonderen, dit soort tekenen dus, aangekondigd. En u weet hoe dat was, hè? Ik blader even terug naar Matthäus 11. Matthäus hoofdstuk 11. Waar Johannes in de gevangenis gehoord heeft van de werken van Christus. Die zond twee van zijn discipelen om hem te vragen, vers 3 van Matthäus 11, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? En Jezus antwoordde en zei tot hen: gaat heen, een boodschap Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd, de doven horen, de doden worden opgewekt, en aan de armen wordt het evangelie verkondigd. Dat is het antwoord. Met andere woorden, de tekenen die hij deed bewijzen zijn messiaschap, en dat is niet alleen maar om wat er gebeurde, maar omdat het was aangekondigd in het Oude Testament. En daarvan zegt men nu in Marcus 7, hij heeft al die dingen wel gedaan. Er is geen twijfel over mogelijk. Al die dingen die aangekondigd waren, heeft hij gedaan. Waaronder uiteindelijk ook hier dat de doven horen en de stommen spreken. En we vinden dat soort schriftplaatsen met name, nou ja, we vinden ze verspreid in het Oude Testament, maar we vinden ze met name in het boek Jesaja. Dus daar noem ik er nou enige van. Dat is in de eerste plaats Jesaja 29. Wij waren in gedachten even in Jesaja 28, hè? Dat straks, hè? bij die uitdrukking van alle tafels zijn vol uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats is. Dat was vers 8. Aan wie zou hij dan de kennis leren en aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Enzovoort. En daarna zou hij in andere talen tot dit volk spreken. En dat is dus in onze dagen het geval, hè? Ik zeg altijd, wij spreken altijd al in tongen. Hè? Wij kennen geen Aramees of Hebreeuws of wat het maar was. Dus wij spreken altijd al in vreemde talen. Maar dat even terzijde. Maar Jesaja 29. Dat is eigenlijk gedeelte vanaf vers 10. Waar die uitdrukking uit hoofdstuk 6 herhaald wordt over de geest des diepen slaaps. Heeft je ogen toegesloten en de zinnen zijn verblind geworden. En wie lezen wil, kan niet lezen, want hij kan niet lezen. Dat staat er, hè. Dat is, men geeft het boek, vers 12, men geeft het boek aan een die niet lezen kan, zeggen, de lees toch dit, en hij zegt, ik kan niet lezen. Nee, hij is blind. En dat soort dingen meer. En daarom zou de Heer wonderlijk handelen met dit volk. Dat is vers 14. Maar in de beschrijving daarvan staat dan in vers 18, het zal duidelijk zijn dat het dan gaat om onze tegenwoordige tijd. Daar staat, dien dagen zullen de doven horen de woorden des boeks. En de ogen der blinden zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis zullen zien. En de zachtmoedigen, degenen die ontvankelijk zijn van hart, weet u wel. De zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in de Heere. U weet wel, verblijdt u in de Heere ter alle tijd, wederom zeg ik u, verblijdt u. Dan heb je vreugde op vreugde. En de behoeftigen onder de mensen zullen zich in de heilige Israëls verheugen en zo verder. Kortom, hier wordt gesproken over, natuurlijk zijn die dingen in de eerste plaats overdrachtelijk bedoeld. Maar letterlijk worden ze wel degelijk vervuld in de tekenen die de Heer gedaan heeft. En daarom zijn het ook tekenen om, vanwege de overdrachtelijke betekenis, hè. En terwijl het ene deel van Israël terechtkomt in die geest van diepe slaap, ogen heeft om niet te zien en oren om niet te horen, is het andere deel van Israël net andersom. Het was in duisternis, maar het komt in het licht, was blind, maar de ogen worden geopend. Ze konden niet horen, maar de oren worden geopend, en zo verder. Nou goed, dus Jesaja 28 of 29, daarna hebben wij Jesaja 32, want zo gaat het in Jesaja dikwijls. Er wordt een bepaalde gedachte geïntroduceerd en hoofdstukken verder komt hij dan weer bovendrijven of wordt verder toegelicht. Met name Jesaja 32, daar staat boven het Rijk van Christus, jawel, maar niet noodzakelijk maar de 1000 jaren, hè. Gewoon het Rijk van Christus, vanaf zijn opstanding. En in verband daarmee staat er in vers 3, en de ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien, ze zullen niet de andere kant op kijken, ze zullen blijven zien. En de oren dergenen die horen, zullen opmerken. U weet wel, het was horende hoort, maar verstaat niet. Jesaja 6. Maar hier zijn horende horen zij en zij verstaan wel. Ze zullen opmerken. En ze zullen zien en wel degelijk bemerken. En dus niet afdwalen met de ogen en dus een andere kant op kijken. Ze zullen zien en horen. En het hart der onbedachtzamen, sprekend over het ongehoorzame volk uit het verleden, de 10 stammen, zal de wetenschap verstaan. En de tong der stamelenden zal vaardig zijn, zal recht spreken, om bescheidenlijk te spreken. Mooi, hè? Bescheidenlijk spreken, dat wil zeggen, Gearticuleerd. Bescheidenlijk. Dat wil zeggen met onderscheiding, want dat is wat het woord betekent. Zodat alle letters netjes uitgesproken worden en dat soort dingen. Dus gearticuleerd spreken. We hebben in onze dagen, we doen met articulatieluiheid. Dat hebben we vooral geleerd van J.P. Balkenende. Die praat zo snel dat hij maar de helft uitspreekt. Er zijn meer mensen die dat doen. Maar, de dwaas zal niet meer genoemd worden milddadig en de gierige zal niet meer mild geheten worden. Kortom, de waarheid zal openbaar worden. En daar spreekt het over, hè? Dit hele schriftgedeelte. Nou goed. Maar die tekenen worden dus weer genoemd, tekenen van genezing eigenlijk. En dan lees ik nog Jesaja 35. Jesaja 35. De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindeloos. Maar het is Jesaja 35 vers 1. En de woestijn zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen. Etcetera, etcetera. Vers 3. Versterk de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Die komen we later tegen. Ja, dat is maar een van mijn lijfspreuken. Die is uit Hebreeën 12 vers 12. Zegt tot de onbedachtzamen van harte, wees sterk en vreest niet, ziet uw lieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Als dan zullen der blinden ogen open gedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. Efata. Als dan zal de kreupele springen als een hert. Als een hinde. Dat lezen we bij gelegenheid ook, hè? Hoort ook tot de tekenen die de Heer deed. En de tongen des stommen zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis, et cetera, et cetera. Men is geneigd dit toe te passen wellicht op de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Maar ik denk dat het hier in de eerste plaats gaat over onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer ter wrake kwam, dat wil zeggen met wraak kwam, met vergelding Gods, over de twee stammen van Israël, waarbij Jeruzalem verwoest werd en geen steen op steen gelaten wordt en zo verder. Maar waarbij aan de andere kant, nou ja, ergens anders, in Galilea der Heidenen, om zo te zeggen, wel degelijk het licht opging. En daar is dit verwijzing naar. Nou ja, in bedekte termen, maar zo is het nou eenmaal dikwijls in die profetieën. Hè? Dat in de toekomst ook letterlijk deze dingen zullen vervuld worden, het koninkrijk zal openbaar worden. Dat is ook inderdaad zo. Maar dit zijn de tekenen die gepaard gaan met de komst van de Messias. En die zijn messiaschap moeten bevestigen. Al was het maar omdat dat natuurlijk gewoon ook zwart op wit staat in Johannes hoofdstuk 20. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen gedaan, staat daar. Hè? Maar Johannes dacht niet dat hij dat allemaal opgeschreven kon krijgen. Bij gebrek aan papier of zo. Laatste vers van Johannes 20. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij, want daar gaat het uiteindelijk om, opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Ze zijn de tekenen, de te verwachten tekenen van zijn messiaschap. Johannes de Doper moet dat begrepen hebben. En dat was dus het antwoord dat hij kreeg. Dan heb ik tenslotte nog één voor u. Die is uit Jesaja 42. En daar ga ik altijd met genoegen naartoe, omdat Jesaja 42 en 49. Die twee hoofdstukken zijn waaraan gerefereerd wordt in Handelingen 13. Als Paulus zegt, nee, maar de zaligheid zou naar de heidenen gaan. Naar de einde der aarde, enzovoorts. God heeft ons ook gesteld tot licht der heidenen, tot aan de einde der aarde. Waarmee je citeert zowel uit Jesaja 42 als 49. En waarbij hij zegt dat die schriftplaatsen dus op onze tegenwoordige bedeling der genade van toepassing zijn. En het zijn ook die twee hoofdstukken waarin zwart op wit de naam Brittannië gebruikt wordt. Hè? U weet wel, die van Brit-Am, verbond des volks. Ik heb u gegeven aan het verbond des volks. Die kent u toch hopelijk? Die uit vers 6 van Jesaja 42. Ik zal u behoeden, ik zal u geven tot verbond des volks, tot Brit-Am staat er. Namelijk tot licht der heidenen en dan meteen vers 7, om te openen de blinde ogen en om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis te voeren die in duisternis zitten, want een volk dat in duisternis wandelde en in ballingschap was, gevangenhuis, zou licht zien en bevrijd worden. Geïllustreerd later in Handelingen, enige malen waar gevangenissen open gingen. En de mooiste is die van Handelingen 17, die van Filippi. Waar Saulus en Silas met nog enige anderen in de gevangenis verkeren. En de gevangenis schudt op zijn grondvesten, maar ze blijven er allemaal gewoon doorzingen. In de gevangenis. Er is niemand weg, zegt Paulus. We zijn hier allemaal nog. Er is niks aan de hand. Maar dat is een prachtig beeld daar. Blijkt ook uit de hele context daar in Filippi. De eerste plaats waar het evangelie gepredikt werd, westelijk van de Bosporus, om zo te zeggen. Althans in de Bijbelse geschiedenis. In Europa, zeggen we dan. Maar in werkelijkheid slaat het op veel grotere dingen nog, hè. Maar dus, hier vind je dan al zo'n teken, om te openen de blinde ogen, enzovoorts. Maar daarna lezen wij ook in, laat ik zeggen, vers 16. Ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Want het gaat over dat ongehoorzame volk. Ik zal ze doen treden door paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken. Dan betekent het in ieder geval dat ze niet meer blind zijn. En het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. En dan vers 18. Hoort gij doven en schouwt aan gij blinden om te zien. Wie is er blind als mijn knecht en doof gelijk mijn bode die ik zende? Wie is blind gelijk de volmaakte en blind gelijk de knecht des Heren? En als u gewend bent aan de knecht des Heren als titel voor de Heere Jezus, hebt u wel een probleem natuurlijk. Maar u moet weten dat de uitdrukking net zo goed gebruikt wordt voor Israël. De Joden zelf weten dat maar al te goed. Ze moeten wel, omdat ze het niet willen toepassen op de Messias uiteraard, hè. Maar goed, maar daar slaat het wel degelijk op. Ze zijn blind en doof, maar zouden genezen worden. Al wordt het hier beperkt dan toch tot de 10 stammen van Israël. En daarmee gaat het inderdaad over onze tegenwoordige bedeling. En daar zouden we van doordrongen zijn. Het zijn wonderen, maar het zijn tekenen van veel grotere dingen. Dingen die de Heer in onze dagen doet. In hoofdstuk 49 vinden we dezelfde uitspraken, maar wat korter bij elkaar. Maar het gaat om precies dezelfde gedachten. Alleen daar wordt niet over blind en doof gesproken, zover ik weet, maar wel, vers 9, om te zeggen tot de gebondenen gaat uit en tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Komt in het schijnsel. Komt tot zijn schijnsel alle volken. Maar dat was Jesaja weer. Over het volk dat in duisternis was. Goed. Waar waren wij? We waren er doorheen, geloof ik. In Marcus, 7. Ja. Als ze dus roepen, hij heeft alles wel gedaan. En hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken, zeggen ze dus feitelijk. Nou ja, hij moet de Messias zijn. Hè? Dat is de conclusie die getrokken zou moeten worden. En hij zou dat inderdaad zijn. Maar de aardigheid is dat al die dingen die hij deed, op voorhand wijzen naar de dingen die hij in onze dagen doet. Als je zegt, is dat niet wat veel, al die herhalingen zo, dan moet ik erbij zeggen, nou ja, dat is compensatie voordat hij 2000 jaar lang, om zo te zeggen, niet spreekt. Niks van zich laat horen, zich heel goed weet te verbergen, zoals alle ongelovigen sowieso heel goed weten, maar wij net zo goed, wij zouden dat ook weten. En ons afvragen, ja, is dat niet maar een verhaaltje? Nee, het is niet maar een verhaaltje. Het wordt in de Bijbel keer op keer bevestigd. En niet als leerstellige waarheid, want dan zou je zeggen, nou ja, heeft iemand bedacht. Hè? Maar in deze tekenen, die men in het algemeen niet kent, want dat is gewoon zo, men weet daar over het algemeen helemaal niks van. Maar voor ons zijn het duidelijk herkenbare tekenen van wat de Heer beloofd had te zullen doen. En van hetgeen dus ook inderdaad leerstellig alsnog in de Nieuwtestamentische brieven uiteengezet wordt. Wij zullen het dus voor vanavond daar weer bij laten. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor die grote genade. Dat u ons de ogen en de oren hebt willen openen. Opdat we u zouden zien. En zouden zien op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs. Maar ook opdat wij uw woord in het algemeen zouden leren verstaan en daar ook uit zouden leven. We danken u dat u ons gemaakt hebt tot zo'n priesterlijk volk. En ons geplaatst hebt in die bevoorrechte positie waarbij u ons ook een hemels burgerschap gegeven hebt en een hemelse erfenis voor ons bewaart. Wij zeggen u dank dat we daarnaar uit mogen zien en mogen leven vanuit het besef dat u wel degelijk een werk doet, verborgen voor de wereld, maar een werk waarvan de resultaten geopenbaard zullen worden in de verschijning van onze heiland in heerlijkheid. We danken u dat u ons daartoe geroepen hebt en ons daar deelgenoot van gemaakt hebt en dat we ook deze avond weer mochten samenkomen om uw woord te openen, om ons daaruit te laten onderwijzen. En wij willen onszelf ook bij u aanbevelen, opdat uw woord in onze harten geplant mag worden. Omdat we weten dat dat onze zielen zou zalig maken. Wees u dan ons nabij, met uw krachten, met uw genade, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.